Opa blijkt niet alleen NSB'er, maar ook lid van een speciaal paramilitair onderdeel van die NSB.
Er waren ook kinderen die hun vader zat in het verzet.
Ja.
Voor wat het waard is. Mm-hmm. Ik bedoel, want er waren heel veel na de oorlog barsten het van de verzetstrijders.
Vooral na de oorlog barsten het van de verzetstrijders. Typisch iets voor mijn vader, om een grap te maken. In deze podcast vertelt hij over zijn top der tochten. Dolle Dinsdag. Wat was dat ook alweer voor dag? Had dat niet met een radiobericht te maken? In 1998 besluit ik mijn vader te interviewen. We zitten tegenover elkaar aan de keukentafel. Tussen ons in staat een asbak. Ernaast ligt een pakje sigaretten. De eerste sigaret gaat op aan het binnenvallen van de Duitse troepen.
High-tech van de bovenste plank en alles was gedisciplineerd. Maar dat het in wijze rasboeven waren, dat had ik toen nog niet door.
Nee, was je onder de indruk als kind?
Als kind was ik enorm doordat ze konden mooi zingen en ze marcheerden. We kwamen te laat op school, want dan kwamen de troepen die in Katwijk gelegen waren. Die marcheerden naar het station in Leiden, die werden afgevoerd naar Rusland. En dat waren kolonnes, die duurden 2 uur voordat die voorbij waren. En allemaal zingen, hi, ho, hi, hi, en wij bommen op Engeland en alles. Ja. En ze lieten ons er niet door.
Nee?
Wij moesten de straat oversteken, maar dat ging niet. Je moest wachten tot de laatste troepen voorbij waren.
God.
En dan kwam je er bijvoorbeeld gewoon 1/2 uur of 3 kwartier te laat op school.
En dat zei je dan ook?
Ja, natuurlijk, we konden niet langs, want er marcheerden troepen voorbij en wij moesten wachten.
Maar u keek uw ogen uit misschien?
Ja, dus nu kijk je daar je ogen naar uit. Het is allemaal even mooi.
Het is allemaal even mooi. Maar hoe zat het ook alweer met dat radiobericht? September 1944.
Een woord van waarschuwing is misschien hier nog op zijn plaats. Hoewel op het ogenblik Brussel en vermoedelijk Antwerpen ook al bevrijd zijn, bevinden zich hier en daar nog Duitse elementen die niet op tijd de benen hebben kunnen nemen en derhalve besloten het uit te vechten. Dat zijn voornamelijk de SS-eenheden, die trouwens wel weten wat hun te wachten staat als ze zich aan de bevolking overgeven in afwachting van de komst der geallieerde troepen. Onze opmars is razendsnel geweest. Eerlijk gezegd, het was vaak nauwelijks bij te houden. En
verder de opmars van de geallieerden gaat razendsnel. Het is nauwelijks bij te houden, aldus Robert Kiek, verslaggever voor Radio Oranje. Sommige Nederlanders durven er al op te hopen. De oorlog, het zou zomaar eens voorbij kunnen zijn.
Landgenoten, nu de geallieerde legers...
Ook in Londen zijn ze optimistisch. Minister-president Gerbrandy spreekt op maandagavond 4 september 1944 het Nederlandse volk toe.
Het uur der bevrijding heeft geslagen.
Nee, dat was een bericht wat op Radio Oranje was uitgezonden. Dat de geallieerden stonden al bij de bruggen bij Eindhoven. En het was nog een kwestie van 2 dagen, dan zouden ze heel Nederland veroverd hebben. Maar het was een bericht waarin paniek op gereageerd is, maar wat achteraf helemaal niet waar blijkt te zijn. Ze waren nog in België.
In paniek door de NSB'ers.
Ja, die schrokken ze tel. Die dacht, godverdomme, nou gaat het gebeuren.
Ja, ja, ja.
Het uur der bevrijding had geslagen. Trammeland, ook in de Borneo-straat. Mijn vader hoort dat hij zijn koffer moet pakken, samen met zijn moeder en zijn broer. Vader blijft, maar zij moeten weg.
En mijn moeder zegt, ja, maar ik ga helemaal niet weg. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik heb niemand kwaad gedaan in dit en dat.
Mm-hmm.
En ze sprak ook met vrouwen in de buurt en die zeiden, ja, dit en dat. Zei ze, maar je bent gek. Je hoeft voor ons niet weg. Nou, in ieder geval, mijn vader stond erop, beide koffers gepakt. Met de trein eerst naar Den Haag en daar op het Centraal Station, daar stonden mannen en vrouwen, NSB'ers van die vuile, als ik daar nog aan terugdenk, te laf om de verantwoording te nemen voor wat ze dan eigenlijk hun politieke overtuiging vonden, gingen ze de pleitrit maken naar Duitsland.
Was u met de
snel gaat het niet. De trein staat vaker stil dan dat hij rijdt.
Die trein die reed 5 kilometer en stond hij weer stil. Dan liepen de Duitse soldaten vooruit, die gingen de rails inspecteren. En die gingen kijken of er geen mijnen onder waren.
Dat
is niet
erg op dan.
En nee, dat ging duurde verschrikkelijk.
Een martelgang van Kromme Leendert. Dat was het, de vlucht naar Duitsland. En dan zijn er ook nog de geallieerde gevechtsvliegtuigen. MUZIEK Met treinen die de bezetter ter beschikking heeft gesteld, vlucht de NSB massaal naar Duitsland. Bij Diemen komt één van die treinen onder vuur te liggen. Het gaat waarschijnlijk niet om een gerichte aanval op de NSB. De geallieerden willen voorkomen dat Duitse troepen het front in het zuiden bereiken en schieten daarom op alles wat beweegt. Het gevolg was dramatisch. Er vielen zeker 30 doden. Mijn vader heeft geluk. Zijn Tommy's vliegen door. De trein kan verder. Maar waar gaan ze eigenlijk heen? Ze zijn nu al een dag onderweg. Ze gaan naar Duitsland, ja dat weet hij, maar waar in Duitsland? Zijn eigen moeder is Duits. Toen ze 25 was, koos ze voor de ultieme tapetenweksel. Ze emigreerde naar Nederland, maar ze had vaak heimwee. Het moet prachtig zijn, het land van zijn moeder. Maar wat duurt het lang? Wat duurt het allemaal stinklang, weilig lang?
In de nacht kwamen we ergens in Schleswig-Holstein, kwamen we aan in Noord-Duitsland.
Ja.
En dat was midden in de nacht. En daar liepen Hitlerjugend, nou, die hadden veel mooiere uniformen als de Jeugdsturm. En die Hitlerjugend die pakte onze bagage en die liep met ons mee en die bracht ons naar een grote school. En daar lag zo'n stapel stro op de vloer. Mm-hmm. En alle mensen, ik tenminste wel, ik liet me vallen. En ik was weg. Kapot.
De volgende ochtend ziet mijn vader dat zijn broer verdwenen is. Richard. Zijn moeder huilt. Ze vertelt dat Richard mee moest komen. Met nog een stel jongens.
En die moesten mee. Die werden gekeurd. Mm-hmm. En die waren goed gekeurd om het Duitse leger te helpen als zogenaamde vlakherver. Dan moesten ze zoeklichten bedienen. Hij was 16 jaar hooguit. Nee, ja, 15 jaar. Mm-hmm. En ik kreeg een uniform en alles en toestanden. Nou, en ik was stinkend jaloers.
Richard is geen 16, hij is ook geen 15. Hij is 14. Hoe ouder de oorlog, hoe jonger de soldaten. Mijn vader is jaloers op zijn broer, maar achteraf mag hij van geluk spreken. Hij mag mee met zijn moeder naar een boerderij in Himmelforten. Himmelforten. Ik laat de naam even tot me doordringen. Dat is de hemelpoort.
Wij gingen naar een familie in Duitsland, die heette de familie Reinicke, een boerderij. En daar ging mijn moeder meehelpen in de keuken.
Ja.
En ik werkte met een paar Russische krijgsgevangenen.
Ja.
Die bij die boer werkte op het land. Ploegen en de koeien melken.
Ja, romantische tijd.
Ja, het was een hele romantische tijd. En het was een prachtig bos bij. En ze hadden kinderen van mijn leeftijd. En ja, het was gewoon geweldig.
En dat was een jaar of 13, denk ik.
Ja, zoiets zal het geweest zijn. Ik weet het niet meer precies. Dus ik heb daar een prachtige tijd gehad.
Een prachtige tijd. Mijn vader is altijd een onverbeterlijke optimist geweest. Tikkie naïef. Maar was hij nooit bang? In het Duitsland dat aangevallen werd door de Russen. De Tommies, de Canadezen, de Amerikanen. Hoe zat het daarmee met de angst van mijn vader op dat erf in Duitsland?
Die Russen die waren enorm aan het oprukken. Dat was ik nog in Nederland. Toen stond er in het Nationaal Socialistisch Dagblad stond een tekeningetje. Mm-hmm. Daar zie je een Russische beer. Weet je wel, dat is dan het symbool van de Rus.
Ja.
Die duwde tegen een stalen kogel.
Mm-hmm.
Maar achter die kogels zat een veer.
Oh, yeah.
En hoe harder hij nou duwde,
ja,
des te harder zou die bal terugkomen. Mm-hmm. Tenminste, zo interpreteerde ik dat. Ik was er heilig van overtuigd dat hij hem had zo beduwen. Die bal die gaf zelf terug. Zo zag ik dat. Dan dacht ik, ja, niks gebeuren. Want zij drukken nou wel hard, maar des te harder wordt de tegendruk. Ja, dat is helemaal niet waar. Het liep er dwars door alles heen.
De Russen lopen dwars door alles heen. Maar mijn vader kan niets gebeuren. Hij is bij zijn moeder. Waar is zijn broer eigenlijk? De vlakhelver. Ik moet aan mijn oma denken. Aan haar angst. Ze heeft al een oorlog meegemaakt. Hoe vaak zal ze niet naar buiten hebben gekeken. Vanuit haar raam in de boerderij in Himmelfort heb je een prachtig uitzicht over het aardappelveld. Volle maan. Een lange gestalte in de verte. Ziet ze dat nou goed? Is dat Richard? Ze draait zich om naar mijn vader. Jantje, kom jij eens kijken. Daar, in de verte. Zie jij dat ook? Mijn vader ziet het niet. Maar hij heeft slechte ogen. De volgende dag staat ze er weer, voor hetzelfde raam. Mijn oma was ooit vertrokken uit Duitsland als gelukzoeker. Nu is ze teruggekeerd als oorlogsgast. Dan ben je vluchteling in eigen land. Ze denkt haar zoon te zien, haar oudste zoon. Maar wat ze ziet, daaraan de einde is Richard niet. Het is een boom. Een van de vele bomen in het bos dat grenst aan het aardappelveld. Achter hetzelfde bos zal later een lichtkogel omhoog schieten. Een lichtkogel.
En nog geen seconde daarna wordt er een kanon afgevuurd, wat we niet uit hebben zien staan. En die schiet een heel gat in de muur van de kamer naast ons. Daar kon je godverdomme met een auto naar binnen rijden.
Wow.
Zo groot. En wij zaten ernaast. De stenen en het puin hoorden we tegen onze muren los. En het hele huis stond naar kruid. En wij vlogen naar beneden. En beneden hadden we een schuilkelder. En die boerin die zegt tegen die Rus, ga jij eens kijken of de paarden niet angstig zijn. En die Rus, die goede sul, die ging gewoon naar boven. En die deed dat. Dus ik bedoel maar, dat waren de echte.
De sul, de Russische sul, heette Niklaus. Een krijgsgevangene. Het was een beer van een vent met hoekige kaken en knuisten uit de ijzertijd. Net als mijn vader sprak hij een paar woorden Duits. Een goede Duitser is een dode Duitser, grapte hij nog wel eens. Maar mijn vader wist beter. Niklaus, zijn held, deed geen vlieg kwaad. Gold dat ook voor de Engelsen? De Tommies, die Engländer. Op een dag stoppen ze bij het erf van de familie Reineke.
En op een gegeven moment stapt er een Engelse jeep met vier soldaten erin, met geweer. Mm-hmm. En wij zitten in de keuken te eten, ze komen binnen en ze zeggen, radio, kom, zo met de vinger. Mm-hmm. En vrouw Reineke zegt, ja die radio die hebben anderen al meegenomen. En het was waar, mm-hmm. Maar ze geloofden het niet. En zij dachten dat zij die radio niet wilden geven. En toen ging hij zelfs een teller. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Hij pakt zijn magazijn, hij doet 5 kogels in zijn geweer. Hij richt dat zo op ons, de kinderen van die Duitse mevrouw Reineke, die begonnen allemaal te huilen. En mijn moeder troostte die kinderen, er gebeurt echt niks, zei mijn moeder. Ja, die had natuurlijk een halve pet op van die Engelse kerel. Er gebeurt echt niks. Nee. Radio, quick. En we hebben die radio niet, die hebben andere show metgenomen, die hebben weer niet, we kunnen alles doorzoeken, we hebben ze niet. En mijn moeder heeft zich daar echt gedragen als een echte heldin, want die troosten die hield die kinderen zo vast, weet je, die stonden tegen de rok aan en zei, er gebeurt echt niks.
Geen radio, maar ze hebben de oorlog wel gewonnen, samen met de Russen. Mijn vader is nog altijd op het Duitse erf wanneer Hitler de pijp aan Maarten geeft. De rollen zijn omgedraaid. Niklaus, de knecht, de Russische krijgsgevangene, die behoort ineens tot de overwinnaars. Hoe het met Niklaus is afgelopen weet ik niet, maar ik vrees het ergste. Wie uit Duits gevangenschap terugkeerde werd vaak voor krijgstribunalen gesleept, soms zelfs ter dood veroordeeld. Wat dat betreft waren de Tommies vriendelijker. Mijn vader ziet honderden soldaten terugkeren van de oorlog. Oude mannen in zijn ogen, moe gestreden. Er komt een Engelse tank aangereden en die laat de mannen meerijden. De vijand.
En dan kwam er zo'n Engelse tank aan en die stopte. En dan zei die tankcommandant, hup, op de tank, hup, jij ook op de tank. Mochten ze meerijden. 100 meter verder staat er een Duitse officier, halt! En dan kan je zien wat discipline doet. Die Engelse tank die stopt en die springen zowat in de houding voor die vent. Allee wellen erop, op, laufen! Nou, en die mensen moesten er weer af. En in plaats dat die Engelse tankcommandant zegt, als je niet op zou, dan schiet je kop eraf. Laat hij dat gewoon gebeuren, omdat die discipline onder die militairen is zo. Een officier is de baas. Ja. Dat heeft me buitengewoon verbaasd. Ik dacht, godverdorie, hoe is het mogelijk?
De oorlog is verloren. Of gewonnen. Het is maar hoe je het bekijkt. Dan volgt de thuisreis. Jodenjagers, NSB'ers, moffenhoeren, foute Nederlanders worden publiekelijk vernederd. Geldt dat ook voor Oegstgeest, het dorp van mijn vader? Hoe zat het daar met de afrekening van foute Nederlanders? Bijltjesdag in de Borneo-straat. Was dat er überhaupt?
Die mensen hadden toen al het besef, je kan een kind niet aanrekenen wat zijn vader fout gedaan heeft. Je kan het trouwens mijn vader ook niet aanrekenen, want die is gewoon omgeluld door dokter Goebbels. En die zat in een diepe crisis. En zij beloofde arbeid und brood.
Ja.
Als zij maar de macht
hadden. Maar was uw vader een antisemiet?
Niet echt een antisemiet, maar hij was katholiek opgevoed. Mijn vader was geen ik heb hem nooit echt negatief over Joden horen praten. Ja, wel bepaalde eigenschappen dichten die zich toen. En ja, Joden zijn allemaal zo. En die zijn de dat en zus. De Joden hadden het wel gedaan altijd. Maar om dat te zeggen dat hij een hekel aan die mensen had.
De Joden hebben het dus altijd gedaan. Maar een echte hekel aan Joden had mijn opa niet. Hoe zit het nou precies? Hoe fout was mijn opa?
Hij luisterde altijd naar de radio en alles wat er volgde. Die hebben mensen te leden waren allemaal. Ja, zoals ik dat met Wim Kok en Joop den Haan had. Hè? Ja. Onvoorwaardelijk geloofde ik dat allemaal. En later kom je erachter dat het toch wel iets gecompliceerder is.
Volgens mijn vader is opa een typische brood-NSB'er. Een meeloper die erin geluisterd is door mooie praatjes van Mussert. Maar hij krijgt wel 4 jaar internering opgelegd. Hoe fout is mijn opa? Ik besluit het uit te gaan zoeken en maak een afspraak met het Nationaal Archief in Den Haag. Mag ik het dossier van mijn opa eens inzien? Jazeker, komt u maar langs. Ik blijk niet de enige te zijn. Jaarlijks krijgt het archief 1000 verzoeken binnen van mensen zoals ik. Op zoek naar een foute familiegeschiedenis. In totaal gaat het om 400.000 namen. En uiteindelijk 200.000 veroordelingen. Al die dossiers liggen opgeslagen in Den Haag. Samen met mijn zus reis ik naar het archief. In stilte gaan we zitten aan wat ik noem de foute tafel. We zijn in afwachting van de archivaris. Even later komt hij binnen met 2 dozen. 2 dozen over opa. Hij zou een meeloper zijn, dachten we. Maar dat valt tegen. Dit zal ik later ook vertellen in het televisieprogramma Eén Vandaag, dat aandacht besteedt aan mijn boek Dolle Dinsdag. Dat opa niet meer zou zijn dan een brood-NSB'er. Helaas, dat klopt niet helemaal.
Opa blijkt niet alleen NSB'er, maar ook lid van een speciaal paramilitair onderdeel van die NSB.
Het bleek dus dat hij zich had aangemeld bij de landwacht Oegstgeest. En dat hij heeft meegedaan aan huiszoekingen. Op een aantal plekken in Warmond, in Oegstgeest en ook in Leiden. En daar ben ik erg van geschrokken.
Heeft hij Joden aangegeven?
Dat godzijdank niet. Maar heeft op 1 adres wel in Leiden zijn ze op zoek gegaan naar een ondergedoken Jood. En die bleek daar niet te zitten op dat moment.
En dan wordt het 5 september 1944. De dag die de geschiedenisboeken in zal gaan als Dolle Dinsdag. Het uur der bevrijding had geslagen. Iedereen had het zelf kunnen horen op Radio Oranje. Gerbrandy, weet je nog? De BBC durft het nauwelijks te geloven.
This is the BBC Home Service. Here's another piece of good news. The Allies have now crossed the Dutch frontier. The announcement has been made by the Netherlands Prime Minister in a broadcast to his countrymen calling on them to welcome the forces of liberation. He didn't say where the crossing had been made,
Gerbrandy, daar heb je hem weer. Zijn radiotoespraak zorgde ervoor dat het gezin in de Borneo-straat in allerijl de benen nam naar Duitsland. Ze vertrokken met z'n drieën, maar kwamen ze ook met z'n drieën terug. Richard, mijn vaders broer, de vlakhelver. Wat is daar eigenlijk mee gebeurd? Ik hoor van mijn vader dat hij gevangen zat in een kamp. Een Nederlands kamp voor foute kinderen.
Het was een open gevangenis. Ze konden zo in en uit lopen. Maar ze wisten wel, als ze wegliepen, stond er straf op. Dus niemand liep weg. En die jongens die werden heropgevoed. Die kregen een heropvoeding.
Ik snap het, zeg ik in 1998. Maar achteraf snap ik het helemaal niet. Richard is nog een kind wanneer hij moet vechten aan de kant van de bezetter, 14 jaar oud. Wanneer hij terugkeert naar Nederland wordt hij in een kamp gestopt om heropgevoed te worden. Je kunt het een kind niet aanrekenen wat zijn ouders hebben gedaan. Dat ebt nog even na. We zitten nog steeds aan de keukentafel. Het pakje sigaretten is bijna leeg. De laatste sigaret gaat op aan een simpele vraag. Schaamde mijn vader zich eigenlijk voor zijn eigen vader?
Nou, ik was er niet trots op natuurlijk. Ik had liever gehad dat ik kan zeggen, mijn vader is verzetstrijder geweest. Mm-hmm. Dat is ook logisch.
Maar nu je zelf ouder bent en
Nog steeds is het zo dat ik had liever, er waren ook kinderen die hun vader zat in het verzet.
Ja.
Voor wat het waard is. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, want er waren heel veel, na de oorlog barsten het van de verzetstrijders.
Na de oorlog barsten het van de verzetstrijders. Maar in de oorlog barsten het van de NSB'ers. Hoe zit het eigenlijk met mijn eigen schaamte? Ik hang een beetje in tussen mijn broer en mijn zus. Mijn zus schaamt zich diep. Mijn broer haalt zijn schouders op. Wat opa heeft gedaan, daar kunnen wij toch niks aan doen? Zo is het. Je kan een kind niet aanrekenen wat zijn ouders hebben gedaan. Kijk naar mijn vader. Een jongetje van 12 jaar. Hij gaat op reis. Met de trein. Waarheen weet hij eigenlijk niet zo goed? Duitsland. Maar het is toch oorlog? Hoe kan dat eigenlijk? Nou ja, hij ziet het wel. Hij is met zijn moeder en zijn broer. Het komt wel goed. Dit was een podcast van Nicoline van der Spek, schrijver, met een liefde voor kleine geschiedenis. Het gesprek dat ik met mijn vader had aan de keukentafel vormde de basis voor deze podcast. In 2019 schreef ik een boek over mijn foute familiegeschiedenis. Ik heb het er al eerder over gehad en de titel laat zich raden, Dolle Dinsdag. Nu dan de podcast. Ik schreef de teksten en deed de montage. Maar vooral beleefde ik er heel veel plezier aan. Ik hoop jullie ook.